Gezien de tijd zou ik het ook kort en compact houden. Ik heb 4, 5 aantal vragen die ik aan de wethouder graag wil gaan stellen. En het is in principe een landelijke wetsvoorstel wat er door is, dus we kunnen er rondom de verordening weinig kantingen op maken. Die zit gewoon goed in elkaar. Waar ik me wel nog vraagtekens bij zet is de aanleiding. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2016 die ging in principe over de urenkwestie. Hè. Daar is een onderzoek naar gedaan en die heeft geleid tot deze tariefwijziging. Maar ik zou nog van de wethouder graag willen vernemen hoe het nou met die uren zit. Worden de oude situaties in 2018 worden in 2019 opnieuw geïndexeerd. Wat gaat er met de uren gebeuren voor de huishoudelijke hulp voor de individuum aan zich? Dan rondom de prijs. Die is dus niet meer inkomensafhankelijk, heb ik kunnen vernemen, maar vast bedrag per dienstverlening per geval. Daar is ook in de begroting 2019 is daar een bedrag voor uitgetrokken. Ik zou graag willen weten hoe dat bedrag tot stand is gekomen, want er is een gedeelte wat voorafgaande aan deze wetswijziging heeft gezegd, ik vind de huishoudelijke hulp te duur. Voor mij is het inkomensafhankelijk veel duurder dan dat het nu is, waardoor die verlichting kan zorgen voor meer vraag. De vraag is, hoe gaat Stijn dat in tegemoetkomen in het aanbod en heeft dat niet financiële consequenties in de zin dat de begroting omhoog moet? Dan de vraag rondom het monitoren. U gaf aan in de stukken, in het eerste kwartaal 2019 wordt er strak gemonitord over de ontwikkelingen van de nieuwe gevallen. Ik zou graag willen vernemen wanneer de Raad daar een terugkoppeling op kan krijgen. En dan heb ik nog 2 vragen openstaan, meneer de voorzitter. 1 rondom de verordening zelf. Hè. Artikel 1, lid 3 en 4, daar is de algemene gebruikelijke voorziening en de algemene voorziening uitgebreider gespecificeerd in de zin van er zijn voorbeelden bijgekomen. Zijn die voorbeelden limitatief of is daar nog ruimte voor interpretatie voor andere diensten die daaronder kunnen vallen? En tot slot de capaciteit van de WMO-consulenten. Die definitie is nu klantmanagers volgens mij. Wat gaat daarmee gebeuren? Wordt er daar meer op ingezet? Wordt er al geanticipeerd naar de nieuwe vraag? En in welke mate blijven die mensen ook in dienst van de gemeente? En in principe kortom het personeelsbestand. Hoe ziet dat eruit na deze wijziging? Dat waren de vragen.
Dank u wel. Zullen we eerst de antwoorden geven op deze vragen? Want anders worden er wat veel.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen de vragen te beantwoorden. En voor zover dat mij dat niet lukt, kan Britt mij bijvallen. Wat de prijs... Ik snap even de vraag 1 niet, laat ik dat vooropstellen. Prijs is een vast bedrag. Volgens mij is dan bedoeld de eigen bijdrage van 17,50 per 4 weken. Ja, dat is wettelijk bepaald. Het gevolg daarvan kan zijn dat meer mensen gebruik gaan maken van de voorziening huishoudelijke ondersteuning. Dus dat kan een aanzuigende werking hebben. Die verwachting hebben wij daar ook van. En het betekent wat betreft de eigen bijdrage een neerwaartse bijstelling. We hebben nu iets begroot van, ik meen uit mijn hoofd, 4,5 ton. En dat gaat ruim 2 ton opgekort worden vanwege die eigen bijdrage. Met dien verstande dat we daar van Rijkswegen wel additionele middelen voor beschikbaar krijgen. Dus per saldo zou het niet mogen uitmaken. Maar ik zeg er even bij, zou niet mogen, want bij rijksbijstellingen weet je het maar nooit. Het begrote bedrag, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, we hebben een indicatieve berekening gemaakt van de gevolgen die het zou kunnen hebben. Dus het zijn vooralsnog indicatieve bedragen die in die begroting opgenomen zijn, waarbij we zoveel mogelijk hebben rekening gehouden met tariefstijging, extra aanzuigende werking, maar ook de vermindering van de eigen bijdrage. Dat zijn zo'n beetje de posten die daar ondergebracht zijn. De monitoring, ja, wanneer volgt de terugkoppeling? Ja, ik denk wel dat we een jaar ongeveer zouden moeten draaien. Willen we daar met goed fatsoen of met recht en reden iets van kunnen vinden? Dus ik denk dat we aan het einde van het nieuwe jaar daar wat een terugkoppeling van kunnen geven aan de Raad. Mochten zich op enig moment schokkende wijzigingen voordoen, zullen wij de Raad uiteraard daarover eerder informeren. Want ja, dat heeft uiteraard consequenties of kan consequenties hebben voor financiën en de begroting. De opsomming van de voorbeelden, ja, het zijn voorbeelden. Dus Ik ga volgens Hans vanuit dat het om een niet-limitatieve opsomming gaat. Dus dat het ja, als exemplarisch bedoeld is voor wat onder die voorzieningen bedoeld wordt. En het personeelsbeleid is een bedrijfsvoeringsvraag. Dus ik weet niet, voorzitter, of die hier, ja, kan wel gesteld worden, maar of ik daar iets hier in deze vergadering over kan vertellen. Als gezegd heeft het wel gevolgen voor de wijze waarop we de implementatie gaan doen van dat nieuwe normenkader. Dus we zullen daar in de periode van het eerste kwartaal 2019 heel extensief mee aan de slag moeten. Dus dat heeft extra werk met zich mee, dat kan ik in zijn algemeenheid wel stellen. Of zich die lijn structureel doortrekt, weet ik op dit moment niet, durf ik niet met zekerheid te beweren. Maar goed, dat zal zich vanzelf vertalen, denk ik dan, in een voorstel richting raad, mocht dat het geval zijn. Want dan hebben we meer uitvoeringsbudget nodig dan nu begroot. Kijk even naar Britt of ik redelijk compleet ben geweest. Wil je, ja?
Nog een vervolgvraag op de vraag die nog niet beantwoord is, rondom die uitspraak. Het doel daarvan, van die uitspraak in 2016, was in principe dat een gemeente de uren had teruggekrekt in een persoonlijk geval. Die zijn gegaan van 20 à 23 uren naar 3 à 4. En daardoor is dat gaan lopen. En de vraag is, die nieuwe gevallen die dadelijk vanaf 2019 die tariefswijziging krijgen, hoe zit het met die uren? Worden die opnieuw geïndexeerd of worden de uren in stand gehouden? Hoe weten de mensen dat niet opeens van 5 uren naar 2 à 3 uur huishoudelijke hulp gaat?
Nou, laat ik even, als het mag, sorry voorzitter. Ja? Om even te beginnen met de uitspraak die gedaan is, die was volgens mij tweeledig. De eerste was dat er een normenkader gehanteerd werd dat, ja, in mindere mate, zeg ik maar even in mijn eigen woorden, of zelfs in de beleving van de Centrale Raad van Beroep, niet objectief en onafhankelijk tot stand was gekomen. Dat was één. En twee, in die individuele beschikking die daar ter discussie stond, was voor de klant, voor de beschikkinghouder, niet voldoende concreet duidelijk wat nou zijn of haar rechten waren. Dus dat was even de uitspraak in 2006 en er zijn er overigens meerdere van geweest. De vertaling naar de nieuwe indicering. We hebben in elk geval een normenkader tot stand gebracht dat inmiddels juridisch beproefd is en de rechterlijke toets heeft kunnen doorstaan. Dus we verwachten eerlijk gezegd dat er een redelijk stevige basis in de vorm van dat nieuwe normenkader gelegd is met dit verhaal. En de indicering gaat als volgt te werk. De mensen die de klanten, moet ik zeggen, zijn er 561 in totaal op dit moment bekend, die waarvan een aantal erop vooruit gaat, die zullen in elk geval telefonisch benaderd worden met de vraag, is het voldoende dat wij u telefonisch mededeling doen van de toename van het recht op huishoudelijke hulp dat u heeft? Als het antwoord daarop ja is, vindt er geen keukentafelgesprek plaats. Mocht het antwoord nee zijn, vindt er alsnog een keukentafelgesprek plaats. De klanten die erop achteruit gaan, dat is ook een percentage, die zullen altijd voor een keukentafelgesprek uitgenodigd worden, met daarbij ook de mogelijkheid van cliëntondersteuning, zoals wettelijk geregeld.
Aanvullende vragen? Ja, dat doen we.
Dank je. Ja, voorzitter, eigenlijk een tweetal begripsverhoudingen waar we graag wat duidelijkheid over willen hebben en ook over wat de financiële verwachtingen zijn. In het stuk staat dat het budgetair neutraal verloopt. We hebben anderzijds ook begrepen dat er toch sprake zal zijn van meer uren toekennen, et cetera. Tuurlijk, als je meer uren toekent, dan verandert ook die verhouding in die aantallen die genoemd worden in die kolommen. Dat verandert dan, want hoe groter of de aantallen uren zijn, hoe meer die categorie ook zal zijn. Dus eigenlijk die vraag om verduidelijken ziens, waardoor of het budgetair neutraal verloopt.
Ik weet niet of de vraag ook maar.
Dat is één.
Oh, sorry.
Ik dat is één. Punt. Twee, destijds hebben we ook een verruiming gedaan, ook in het kader van de stimulering van de werkgelegenheid, door de extra uren beschikbaar te stellen via de voucherregeling. Ik ben er altijd een groot voorstander van geweest. Maar verwacht u nu ook dat door het groter aantal uren dat mensen ter beschikking krijgen, daar minder vraag zal komen? Of verwacht u dat we die voucherregeling meer onder de aandacht moeten gaan brengen, omdat veel mensen minder uren krijgen en ze dan van die regeling gebruik kunnen maken? Kortom, is dat ook afgewogen, die vraag? En hoe houdt zich dat weer met het budgetair neutrale, is dan de vraag erbij. Tot slot, de laatste. U hanteert ook het begrip, en daar heb ik van wat cliënten van de gemeente vragen naar gekregen, zelfstandige zonder portefeuille, ZZP'er. Welke criterium hanteert u daarvoor? Wat is precies de omschrijving daarvan? Moet dat zijn dat hij ook formeel ondernemer is? Kan er ook freelance werk dat zelfstandig verricht onder worden? Hebt u daar een definitie van? De mensen vragen daarom. Dat zijn de vragen die we willen stellen.
Ja, uw vragen?
Nou, dat is eigenlijk een heel korte vraag. De urenkosten voor een professionele hulp, die was eerst €17,37 per uur. Vervolgens staat een stuk, zou die verhoogd worden naar €21. Maar in de bijlage staat bijna €23 per uur. Welk bedrag gaat nu gegarandeerd worden voor professionele hulp?
Aan deze kant nog vragen?
Ja, ik wou eigenlijk vragen of er een overzicht, of wij een overzicht zouden kunnen krijgen van de drie categorieën. En dan van de uren die er zijn geweest in 2017. En wat de verwachting zal zijn in 2018 en 2019.
De aangaande dus de WMO-consulent wordt nu klantmanager. Is dit in andere gemeenten ook zo of wordt dat alleen zo in de gemeente Stijn gehandhaafd? En heeft dat verschil alleen een naam of heeft dat nog andere consequenties?
Als u de microfoon even aan uw buurvrouw geeft.
Nou, alle vragen zijn eigenlijk al een beetje gesteld. Ik had er nog één over. Wat wordt er verstaan onder het bezoekbaar maken van een woning?
Voldoende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Budgetaire neutraliteit wordt door mijn rechterbuurman aangehaald. Ik weet niet waar dat vandaan komt of waar dat ergens expliciet staat, maar ik denk dat we in elk geval hebben beoogd aan te geven in het voorstel van de Raad dat er extra kosten op ons afkomen omdat er meer tijd beschikbaar komt voor een aantal klanten. Voor PGB is dat niet het geval, dat staat wel een stuk. Daar ligt dus de budgetaire neutraliteit voor, omdat PGB niet professioneel, zeg ik maar even, neerwaarts bijgesteld gaat worden. En PGB professioneel een opwaartse beweging maakt. Dus daar zit die budgetaire neutraliteit in. Maar voor het overige, door het meer verstrekken van tijd, van uren, minuten moeten we eigenlijk zeggen, want het gaat per geval maar om minuten naar alle waarschijnlijkheid, maar in zijn totaliteit om uren, zal er dus een kostenverhoging. Er staat me even een bedrag bij van, ik meen €190.000 wat wij geraamd hebben. Het zijn aannames, hè, dus geen exacte gegevens, hang me daar niet aan op. Het zijn vingeroefeningen die we gedaan hebben om tot een bepaald bedrag te komen, €195.000. Dus dat is in feite de verhoging die wij verwachten van het meer aan tijd dat we gaan toekennen in het kader van huishoudelijke ondersteuning. Dan wordt de vraag gesteld of dat HHT-pot, zal ik hem maar noemen, dat is dus de huishoudelijke toelage en de voucherregeling die daar vast gekoppeld is, die daaraan gekoppeld is, of daar ook vanuit het nieuwe normenkader en de tijdsbesteding consequenties aan verbonden zijn. Ja, terecht dat de buurman stelt dat dat kan omdat men althans een percentage minder uren toegewezen krijgt of minder tijd toegewezen krijgt. Maar we hebben daar vooralsnog, denk ik, in de begroting nu geen rekening mee gehouden. Dus dan moeten we dan nog eens even in kaart brengen of dat eventueel ook nog consequenties kan hebben. Overigens is dat percentage een stuk geringer dan het aantal of het percentage dat erop vooruit gaat. Dus overigens blijft de regeling wel van kracht. We hebben nog iets van €296.000, dacht ik, restbudget in begroting zitten. En voor 2019 blijft dat vooralsnog ook van kracht. In datzelfde jaar zullen we ook moeten gaan evalueren en met de Raad gaan bespreken of we de lijn doorzetten. Wat betreft die HAT-regeling dan wel gaan herroepen of gaan wijzigen. De definitie van ZZP'ers, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dus ik vraag Britt zo meteen of zij daar het antwoord op kan geven. Twee verschillende bedragen die genoemd worden. Ik denk dat het bedrag dat in de verordening staat, dat het correcte bedrag is. Dus ik weet niet wat er in de bijlage vermeld staat, maar dan is dat een foutieve weergave, maar dat zoeken we nog even uit. Maar het bedrag in de verordening zelf is in elk geval het correcte tarief. Dus daar mag u wel van uitgaan. Maar we laten de raad dat uiteraard voorafgaan door de ordevolgende vergadering nog weten. En dan het verzoek om 3 categorieën beschikbaar te stellen voor zover voorhanden, zeg ik dan even. Ja, dat kunnen we toezeggen, maar we moeten wel even kijken. Want ja, de verwachting voor 2019 heb ik net al uitgelegd, dat is een hele moeilijke. We hebben daar wel een breken op gemaakt, maar het is niet meer dan een aanname. Dus kijken of dat lukt voor 2018. Ja, zitten we nog even in het jaar zelf. Dus kijken wat we daar een gegevens over kunnen geven. 2017 is een terugblik. Dus ik verwacht daarvan wel dat we dat aantal of die categorie kunnen zonder meer kunnen aanreiken. Tot zover, voorzitter, behalve dan het ZZP-verhaal, Britt.
Klantmanager. Oh, ja. Ja. ZZP'er wordt inderdaad in het wijzigingsbesluit van de verordening genoemd. Het kan gezien worden als een persoon die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en een daartoe opgeleide persoon is die huishoudelijke ondersteuning kan leveren. Of het kan iemand zijn die bij een instelling werkzaam is en op basis van PGB de huishoudelijke ondersteuning levert. Even kijken. Op klantmanager kan ik alvast antwoord geven. Dit is een term die al jaren bij de gemeente Stijn wordt gebruikt. Er worden geen andere wijzigingen die daardoor door zijn. Het is alleen nooit formeel vastgelegd in een verordening. En aangezien we nou de verordening gingen aanpassen op de PGB-bedragen, hadden wij besloten om die term meteen mee te nemen. Gemeentes zijn vrij in de keuze. Sommigen gebruiken consulent WMO, de andere klantmanager WMO. En wij hebben destijds besloten om het klantmanager te noemen. Het bezoekbaar maken is dat iedereen er toegang heeft tot de woning. Dus dat mensen ook van buitenaf kunnen komen. Dat wordt eigenlijk bedoeld met het bezoekbaar maken van de woning.
De mevrouw, meneer Dobbe.
Ik heb nog een vraagje met betrekking tot die ZZP'er. Nu is het natuurlijk ook zo dat ook professionele mensen met opleiding niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, maar toch diensten verlenen. Dat betekent als dus klanten die mensen willen handhaven, dat die dan voor het minimumloon moeten gaan werken. Of zie ik dat verkeerd?
Degene die in dat ZZP geregistreerd staat, die krijgt een uurloon van, ofwel werkzaam is bij een instelling zelf, krijgt een uurloon van de instelling zelf, daar staat het PGB-budget los van. Nee, maar ik
bedoel, het gaat niet over iemand die bij een instelling werkt. Er zijn nu mensen die diensten verlenen als professionele kracht, die hebben een opleiding gehad. En die zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat kan ook, je kunt gewoon ook diensten verlenen, je meldt het netjes bij de belasting, et cetera. Die mensen verlenen nu die diensten in die huishoudens, op een professionele wijze. Straks zegt de regeling dat je ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel. Betekent dat dat die huidige krachten die via PGB betaald worden, dat die dan minder uurloon gaan krijgen? Vergoed krijgen.
Ik denk, voorzitter, dat we die vraag nog even parkeren en ook meenemen in de beantwoording. Zoals ook de vraag daarnet over de categorieën 2017, 18 en 19. Want ja, we kunnen hier nu misschien iets over vertellen wat niet helemaal correct is. Dus ik denk dat we even, kijk ook even naar jou, Britt, dat we dat voor de oordeelsvormende vergadering nog
daarmee op is het onderwerp voldoende bevraagd. En dank ik ieder voor de inbreng en de helderheid. Wij gaan over naar het laatste voorstel. De GGD Zuid-Limburg. Changer des dames.
Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag en het staat in dat er voor 15 november gevraagd wordt voor een zienswijze. En het is vandaag 14 november, dus hoe gaan wij dat oplossen?
Andere vragen? Ja, naast het wethouder moet je altijd opletten met ideeën. Ja.
Ik heb eigenlijk één simpele vraag. 2017, 2018 zijn extra middelen gevraagd om achterstanden in te halen. Nu krijgen we eigenlijk weer eenzelfde vraag. Achterstanden inhalen zou voor mij uiteindelijk moeten leiden tot een structurele beheersbaarheid van de situatie. Dus voor mij is de vraag van, hoe kan het dat we wederom die vraag krijgen die we eerder hebben gehad?
Dat waren de vragen. U nog?
Dankjewel, voorzitter. Tijdens de algemene beschouwingen hebben we uitgebreid stilgestaan.